Gemeente, vooraf een aantal mededelingen namens de kerkenraad. Vanmorgen vindt de bediening van de heilige doop plaats. Op de maandag jongstleden gehouden ledenvergadering is broeder L. Dries herkozen tot ouderling. En zijn herbevestiging zal plaatsvinden aanstaande zondagmorgen. Dan de tweede huwelijksafkondiging van Willem Adriaan den Boer en Carolien Ploeg. De bevestiging van dit huwelijk zal plaatsvinden aanstaande vrijdagmiddag, zo de heren wil, om 3:00 in het kerkgebouw van de oud-gereformeerde gemeente te Zierikzee, onder leiding van onze kerkenraad. Aanstaande zaterdagavond 18 maart zal de jaarvergadering van de jeugdvereniging zijn en dan zal dominee Van der Zwan van Tolen Oud-Vossenmeer komen spreken. Die avond begint om 19:30 en u bent daar hartelijk voor uitgenodigd. De collecte is vandaag bestemd voor de kerkelijke kassen en volgende week zal de collecte zijn voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 72 en daarvan het tweede en het zevende vers. De bergen zullen vrede dragen en nooddruftigen zal hij verschonen. 72, 2 en 7.
Thank you.
Luisteren wij nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We openen het woord des Heren, gemeente, bij het 21ste hoofdstuk van het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. En we lezen uit dat hoofdstuk de verzen 1 tot en met 17. Matteüs 21, vers 1 tot en met 17. En als zij nu Jeruzalem genaakten en gekomen waren te Betfage aan de Olijfberg, toen zond Jezus 2 discipelen, zeggende tot hen: Gaat heen in het vlek dat tegen u over is, en gij zult terstond een ezelin gebonden vinden, en een veulen met haar, ontbindt ze en brengt ze tot mij. En indien iemand u iets zegt, zo zult gij zeggen dat de Heere deze van noden heeft, en hij zal ze terstond zenden. Dit alles nu is geschied, opdat vervuld worde hetgeen gesproken is door de profeet, zeggende: Zegt de dochter Sions, zie uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen, zijnde een jong van een jukdragende ezelin. En de discipelen heengegaan zijnde en gedaan hebbende gelijk Jezus hun bevolen had, brachten de ezelin en het veulen en legden hun klederen daarop en zetten hem daarop. En de meeste scharen spreidden hun klederen op de weg, en anderen hieven takken van de bomen en spreidden ze op de weg. En de scharen die voorgingen en die volgden riepen, zeggende: Hosanna, de zoon Davids, gezegend is hij die komt in de naam des Heren, Hosanna in de hoogste hemelen. En als hij te Jeruzalem inkwam, werd de gehele stad beroerd, zeggende: Wie is deze? En de scharen zeiden: Deze is Jezus, de profeet van Nazareth in Galilea. En Jezus ging in de tempel Gods en dreef uit allen die verkochten en kochten in de tempel en keerde om de tafels der wisselaars en de zitstoelen dergenen die de duiven verkochten. En hij zeide tot hen: Er is geschreven, mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden, maar gij hebt dat tot een moordenaarskuil gemaakt. En er kwamen blinden en kreupelen tot hem in de tempel. En hij genas dezelve. Als nu de overpriesters en schriftgeleerden zagen de wonderheden die hij deed, En de kinderen roepende in de tempel en zeggende: Hosanna, de zonen Davids, namen zij dat zeer kwalijk en zeiden tot hem: Hoort gij wel wat deze zeggen? En Jezus zeide tot hen: Ja, hebt gij nooit gelezen uit de mond der jonge kinderen en der zuigelingen hebt gij uw lof toebereid? En hen verlatende ging hij vandaar uit de stad naar Betanië en overnachtte al daar. Tot zover de lezing van Gods woord. Wij staan vanmorgen stil bij een gedeelte uit dit hoofdstuk. En wel bij de versen 14 tot en met 16 van Matteüs 21. Ik lees u die versen nog een keer. En er kwamen blinden en kreupelen tot hem in de tempel. En hij genas dezelve. Als nu de overpriesters en schriftgeleerden zagen de wonderheden die hij deed, en de kinderen roepende in de tempel en zeggende: Hosanna, de zonen Davids, namen zij dat zeer kwalijk en zeiden tot hem: Hoort gij wel wat deze zeggen? En Jezus zeide tot hen: Ja, hebt gij nooit gelezen uit de mond der jonge kinderen en der zuigelingen hebt gij uw lof toebereid? Wij willen samen eerst de Heere om zijn zegen bidden en dan willen we gedenken aan broeder diaken Looy en de verdere familie in verband met het feit dat in de afgelopen week zijn vader overleed. Wij zoeken samen uw heilig aangezicht, Heere, aan de morgen van deze dag. En mogen we dan allereerst uw naam wel erkennen en dank zeggen voor het feit dat u ons tot op dit ogenblik hebt willen sparen. Dat is inderdaad uw goede hand, uw trouwe zorg over ons leven. Het had ook anders kunnen gaan. Zoals het bij velen van onze medemensen anders is gegaan. Mensen die niet meer in de gelegenheid zijn om de gang naar uw huis te maken. Of verder nog, mensen voor wie de afgelopen week de week van hun levenseinde en de definitieve beslissing van hun levenslot is geworden. Wij zijn er nog. En wij zijn ook nog in het land der levenden en in het heden der genade. Wij mogen nog horen wat tot onze vrede dient. Wij zijn nog in staat om te vernemen, Heere, wat gij tot ons te zeggen hebt. En wat u ons te zeggen hebt, dat is altijd van het grootste belang. Gij houdt u niet bezig met onbetekenende dingen, Heere. En als u wat tot de mens te zeggen hebt, dan is dat niet bedoeld om aangehoord en vergeten te worden. Dat kunnen we met mensenwoorden nog wel eens doen. En het is maar goed ook dat we dat met heel wat van wat wij mensen zeggen inderdaad doen. En naar luisteren, maar het dan ook maar zo gauw mogelijk vergeten, want zoveel van wat wij zeggen heeft helemaal geen nut. En kan ook maar beter vergeten worden. Maar zo mogen we met uw woorden toch niet omgaan, Heere. Als u onze aandacht vraagt, ook vanmorgen, als u tot ons spreekt, tot ons oor, dan moet dat eigenlijk ook doorklinken tot in ons hart. En dan moet dat nooit meer vergeten worden. Dan moet dat bewaard worden in de zin van onze gedachten. Want het hangt ten nauwste samen, datgene wat u ons zegt, met onze zaligheid of met ons verloren gaan. Het zal een van deze twee zijn voor een ieder van ons. Er is geen tussenweg, er komt geen tweede periode waarin we het anders en beter zouden kunnen doen dan in de eerste periode. Het is maar één leven en dat ligt beklemd tussen onze geboorte en ons stervensuur. En daarna is er geen genadetijd meer. Als we nog één leven te goed hadden, dan konden we dit leven van u nog verknoeien. Maar we hebben geen leven meer te goed. En daarom valt nu de beslissing. En dat kon best wezen vanmorgen. Dat kon best wezen vandaag. O God, laat ons luisteren met die intentie dat we mogen horen wat gij tot ons te zeggen hebt. En dat het tot ons door zal dringen. En dat het bij ons zal blijven. Maar meer nog, dat het ons ook zal beheersen, zal regeren. Dat vraagt u, Heere. Dat moet ook gebeuren, dat uw woord heerschappij krijgt in ons leven. En dat wij niet langer tegenspreken. En dat we niet langer met onze eigen dingen zo druk zijn, waardoor uw woord tot zwijgen komt. Maar dat dat woord van u heerschappij zal hebben. En dat dat alles in ons leven zal gaan bepalen. Zoals dat terug te vinden is in de schrift. Als een getuigenis van mensen bij wie het zo mocht worden. En die bij het licht van uw woord leerden gaan. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Bij hen voor wie het zo mocht worden, dat dat woord van u het geneesmiddel voor hun zieke ziel geworden is. Zoals dat getuigd wordt op een andere plaats. Gij hebt uw woord gezonden en hen genezen. Zoals weer anderen er mochten van getuigen dat dat woord voor hen voedsel werd, spijs voor de ziel. Heere, geeft u uw woord die plaats, geeft u die woord, uw woord die invloed, die uitwerking. Dat zal tot bekering leiden, voor het eerst of bij vernieuwing. Dat zal tot geloof brengen, voor het eerst of opnieuw. Dat zal ons nader aan u de Heere verbinden, als we al op die weg der genade mochten gebracht worden. Of het zal ons voor de eerste keer tot u uitdrijven en bij u een schuilplaats doen zoeken, als we tot op de dag van vandaag vreemdelingen van uw genade waren. Heere, maar dan doet het woord inderdaad wat. Dan is het bewijs er in ons eigen leven dat het terecht staat. Uw woord is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Laat ons daar wat van gevoelen vanmorgen, Heere. En dan ook in bijzonder in verband met de situatie waarin we hier bij elkaar zijn, want dan gaat het niet alleen om de bediening van het woord in de prediking, dan zal vanmorgen ook weer het sacrament van de heilige doop mogen worden bediend. Hier en daarin komt dat woord ook, en dan komt dat woord op een speciale manier en met een speciale boodschap ook nog. Laat het alles tot een rijke zegen mogen worden gesteld. Heere, geef dat we vanmorgen ervaren mogen dat u in ons midden bent. We hebben daar geen recht op. Als u ons zou geven wat we hebben verdiend, Heere, dan zou het er heel anders uitzien. Dan zou het toch wel de vraag zijn of we naar de kerk hadden gekund. Dan zou het toch nog de vraag zijn of er nog wel kerk kon worden gehouden. En of de prediking nog wel kon klinken. Want we hebben het ernaar gemaakt dat u niet alleen ons persoonlijk zou buitensluiten, maar dat u ook van de bodem waarop wij leven de kandelaar zou hebben weggenomen. Maar laten wij dan niet ontvangen wat we verdiend hebben, Heren, ook vanmorgen niet. Laten we dan uit de verdiensten van de Heere Jezus mogen ontvangen, genade voor genade. En wilt u onze zonden genadig vergeven, wegnemen wat scheiding maakt tussen u en ons, wat ons schuldig stelt. Laat uw bloed, Heere Jezus, onze schuld voor God bedekken. Denk ook aan hen die bedroefd zijn, bedroefd vanwege verliezen die ze leden. We denken bijzonder aan onze broeder Looy met zijn familie, zijn brede familiekring, waarin in de afgelopen week een breuk gemaakt is en een plaats leeg gekomen is. Geef uw ondersteuning en uw kracht in deze dagen, ook als in de week die vandaag begon de begrafenis zal moeten worden verricht. Heere, ondersteun ze en geef ze vanuit uw woord, uw hulp en uw genade te mogen ondervinden. Denk aan zieken en aan mensen die een weg van tegenspoed moeten gaan. U weet wat dat ook allemaal teweeg kan brengen aan onzekerheid, aan vrees, aan zorg. Heere, er zijn inderdaad ernstige ziekten. Als die ons aangrijpen, dan, ja, wat dan? Dan komen er een hele hoop vragen mee ook. En dan is het maar niet alleen de vraag, zou ik nog beter kunnen worden en hoe zou ik nog genezing kunnen vinden? Maar dan komen er ook de vragen, ook al spreken we het wellicht niet uit, en als ik nou eens niet beter word, en als er nou eens geen genezing is, hoe zal ik dan verder kunnen? Hoe zal ik dan God kunnen ontmoeten? Heren, wij bidden van u dat u in dagen van beproeving en van tegenspoed uw genade wilt betonen. Kon het zijn inderdaad in herstel, in zegen op de middelen die gebruikt worden, maar bijzonder ook die gunst, Heren, laat die ondervonden worden dat we in zieke en zorgelijke dagen onze toevlucht mogen nemen onder de schaduw van uw vleugelen, ook met de nood van onze ziel, om te ondervinden dat gij een helper in de nood zijt, een God van genade. Zegen uw woord waar het ook vandaag gebracht mag worden, Heren, kom erin mee. En wilt u uw koninkrijk op deze dag ook uitbreiden en uw naam verheerlijken. En ons zo doen zien, ook in de tijd waarin wij leven, een donkere, geesteloze tijd van afval en van Godverzaking, dat we toch in deze tijd mogen zien, de Heere gaat nog door met zijn werk. Deze en die is in Sion geboren. Hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. Gemeente, zoals u is aangekondigd, zal vanmorgen ook de bediening van de heilige doop plaatsvinden. Ik hoop niet dat u dat verveelt, dat er zo van tijd tot tijd ook doopsbediening is. Dat u de gedachte krijgt, nou, dat stoort eigenlijk de gewone gang van zaken in een kerkdienst, dan moeten we nog weer eens een keer naar dat formulier gaan luisteren dat we al zo vaak gehoord hebben. En dat betekent dus ook dat de kerkdienst of wat langer gaat duren, of dat de dominee zijn preek moet gaan inkorten. Zulke gedachten zouden niet op zijn plaats zijn, denk ik. Zelfs al zou de dienst wat langer duren, we hebben nog een hele zondag voor ons. En we komen toch maar 2 keer in de week in de kerk. Dat is de moeite wel waard om dan nog even wat langer in Gods huis te zijn. En dat formulier beluisteren, gemeente, dat is ook een vorm van preken, of niet? Dat is niet de prediking van een bepaalde predikant, maar dat is de prediking van de kerk over een heel belangrijk sacrament dat de Heere in de gemeente heeft ingesteld. En ik denk dat het goed is dat we, ook al hebben we die klanken veel vaker gehoord en al kennen we misschien hele fragmenten uit ons hoofd, maar dat we er toch met alle aandacht nog weer eens naar luisteren, naar dat aloude klassieke doopsformulier waarin ons de betekenis van het sacrament van de heilige doop op zo duidelijke wijze naar voren wordt gebracht. Met de bedoeling dat we het niet nog een keer met aandacht gehoord zullen hebben, maar dat we er ook naar zullen handelen, ieder voor zich. En niet alleen maar ouders en opvoeders die de taak hebben om kinderen groot te brengen, maar ieder voor zich. Al was het alleen maar dat we ook nog eens speciaal terug zouden denken aan onze eigen doop. op welke leeftijd we die nu ontvangen hebben. Er zijn er een paar in ons midden die op leeftijd waren, die al jaren geleefd hadden voordat ze het sacrament ontvingen. Verreweg de meesten zullen het ontvangen hebben, dat sacrament, toen ze nog kleine kinderen, toen ze nog baby's, toen ze nog zuigelingen waren. Nou, daar heeft de tekst vanmorgen dus ook wat over te zeggen. Laten we eens terugdenken aan het moment dat de Heere ons zijn verbond heeft willen betekenen en verzegelen. En laten wij nog eens die God van onze doop te voet vallen. Om bij hem de vervulling, de inlossing van zijn beloften te zoeken. En van hem ook genade te begeren. Om dat andere deel dat in het verbond begrepen is. U weet, in alle verbonden zijn twee delen begrepen. Om dat andere deel, namelijk om deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aan te hangen, te betrouwen en lief te hebben van ganser harte enzovoort. Om dat in de praktijk van ons leven te mogen beoefenen. Daar gaat het toch om. Voor Cornelia en Gerarda en hun kinderen. En voor allen, zoals we hier zijn. Ook voor degenen die met ons meeluisteren, die misschien al op hoge leeftijd gekomen zijn. Vragen we ons voor Gods aangezicht vanmorgen, ter gelegenheid van deze doopsbediening, maar eens af. Is daar nou al wat van gekomen? Om deze enige God aan te hangen, te betrouwen en lief te hebben. Jongens en meisjes, kwam dat er al van in jullie leven? Vaders en moeders en ouderen, is dat er al van gekomen in ons leven? Om God en hem alleen lief te hebben en aan te hangen en te vertrouwen en uit zijn verbond en woorden te leven? We gaan luisteren naar ons formulier. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat we vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat we dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadiglijk wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat hij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat hij zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat hij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom alle allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten ander of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij niet belooft en voor u neemt dit kind als hij tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Vader en moeder de Geus, wat is daarop uw antwoord? We zijn altijd gewoon om elkaar te feliciteren bij de geboorte van een kind. Dat is op zijn plaats. Al heb je daar zelf inderdaad niet veel aan gedaan. Ik bedoel aan het scheppen van een kind in ieder geval niet. Maar het is wel een voorrecht waar de Heere een mens mee begiftigt en dat is een gelukwens waard. Maar het is tegelijkertijd maar een wens. God vervullen die wens. God geven u zijn genade en zijn kracht om dit kind samen met uw andere kind op te voeden in de vreze des Heren. U hebt dat kind ontvangen in zorgelijke omstandigheden. Niet zozeer wat dat kind betreft, maar u begrijpt wat ik bedoel. God geven u, te midden van al die zorgen en van al die onzekerheden die er zijn, ook naar de toekomst toe, zijn genade, zijn hulp, zijn ondersteuning en zijn kracht om toch in ieder geval deze taak te mogen en te kunnen vervullen. Kinderen tot de Heere brengen en zelf daar ook in meegaan en tot de Heere vluchten om bij hem te schuilen. Met alle nood van lichaam en ziel. Gemeente, wij zingen na de bediening van de heilige doop het vijfde vers van Psalm 105. En voorafgaande aan de doop het zevende vers van 115. Eerst dus 115 vers 7 en na de doop staande 105 vers 5. Willem, Jan, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Amen.
Wij besluiten nu de bediening van de heilige doop met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw heilige geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat hij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat hij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hem en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, we gaan nu samen zingen uit de 146e psalm, het 4e, het 6e en het 7e vers. Het is de Heer wiens al vermogen het groot heelal heeft voortgebracht. Het is de Heer wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. En het is de Heer die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. Uit het Matthäus-evangelie waar we zojuist uit gelezen hebben, dat verplaatst ons naar de laatste periode van het leven van de Heer Jezus hier op aarde. U weet, in die laatste week die we heel speciaal de lijdensweek van de Heer Jezus noemen, en over die periode zijn de evangelisten nogal uitvoerig in hun beschrijving, gaan ze verschillende jaren van het leven van de Heer Jezus bijna ongemerkt voorbij. Op die laatste week van zijn leven wordt heel vaak de aandacht gevestigd. In die week viel ook de zogenaamde intocht in Jeruzalem. We hebben ervan gelezen dat de Heer Jezus op een ezelsveulen de Olijfberg afdaalde en naar Jeruzalem trok. En dat de scharen toen in groot enthousiasme begonnen te roepen en te zingen: Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En zij hebben toen gedacht, want zo was de verwachting bij de Joden immers, dat het nu mogelijk zou gaan gebeuren. waar ze al eens eerder hoop op gehad hadden, dat dat nu zou gaan plaatsvinden, namelijk dat Jezus de leiding zou gaan nemen en dat onder zijn leiding de gehate vijanden, de Romeinen, zouden worden verdreven. Maar dat loopt heel anders. Want als Jezus de stad binnengekomen is, dan gaat hij niet aan het hoofd van een door hem gevormd leger erop los tegen de Romeinen om die te verjagen. Dan gaat hij in plaats daarvan naar de tempel. Om de tempel te reinigen van alles wat er niet in hoort. Van allerlei handelaars die daar intussen een plekje hadden gezocht en gekregen. En van geldwisselaars die daar ook hun bezigheden hadden. Jezus in ergernis en in heilige verontwaardiging reinigt die tempel van al die handel. En hij gaat zelfs zo ver dat hij zegt dat ze het huis van zijn vader tot een kuil van moordenaars gemaakt hebben. En dat geeft de scharen natuurlijk te denken. Maar hoe loopt het dan verder? Het is alleen de evangelist Matthäus die ons daar nog wat van vertelt. De andere evangelisten hebben die gebeurtenis die we in onze tekst vinden niet vermeld. Maar Gods geest heeft Matthäus ertoe geleid om ook nog iets te vertellen over wat er daarna, na die tempelreiniging, plaatsvond. Toen kwamen er mensen naar de Heere Jezus toe. Wat voor mensen? Ze worden in vers 14 aangeduid als blinden en als kreupelen. Blinden en kreupelen, dus behoeftige mensen. Mensen met een ernstige handicap. En deze handicap verhinderde hen om normaal als een gezonde te leven. Wat zouden die bij de Heere Jezus komen zoeken? Ja, wat anders dan genezing. Mensen, om ze nog even verder te typeren, en we hebben kort geleden die hele geschiedenis van de blindgeborene, daar heb je dan ook zo'n blinde gelezen. Mensen die aan de kost moesten komen door te bedelen. En ze leefden in een tijd waarin inderdaad er geen andere voorzieningen voor zulke mensen waren. Mensen waarin de sociale bewogenheid en de medemenselijkheid niet hoog genoteerd stonden. Omdat ze die handicap hadden, werden ze ook nog bekeken als mensen met een bijzonder verleden en met bijzondere zonden. En zo waren ze eigenlijk allemaal van die uitgeworpenen, van die straattypen. Ze komen naar de tempel. Op de een of andere manier is ook onder hen het gerucht verspreid dat Jezus in de tempel is. En dat Jezus, en daar hebben ze natuurlijk ook van gehoord, dat gerucht van hem, dat heeft zich intussen in die jaren van zijn rondwandeling op aarde door alle steden en dorpen van Israël verspreid. Jezus is in staat, hij heeft het bewezen om blinden te schenken het lieflijk licht en om lammen en kreupelen te doen lopen. Zelfs mensen die het nog nooit in hun leven gekund hebben, wandelen of zien, ze worden door Jezus genezen. En zij hebben begrepen dat Jezus mensen zoals zij, al worden ze door vrijwel iedereen gemeden en al loopt iedereen aan hen voorbij, de ene met grote onverschilligheid en de ander misschien met een bepaald gebaar in de richting van een stukje kleed dat die blinde daarvoor zich op de grond heeft uitgespreid en waar af en toe eens een muntstuk opvalt. Maar Jezus is de enige die zich het lot van zulken zoals zij zijn aantrekt. En Jezus loopt niet aan hen voorbij. Hij heeft bewezen dat hij niet alleen macht heeft om ze te genezen, maar hij heeft ook de gewilligheid om hen bij zich te halen en om hen welkom te heten. En hij ziet niemand van hen donker aan. En hij begint niemand van hen verwijten te maken. En waar moeten deze blinden en kreupelen uit onze tekst nu anders heen dan naar hem? Dus als ze horen dat hij in de tempel is, dan weten ze waar ze hem zoeken kunnen. En dan gaan ze. En ze gaan niet te vergeefs. De evangelist wijdt er niet over uit. Hij zegt het heel beknopt. Hij zegt het alsof het iets vanzelfsprekends is. En er kwamen blinden en kreupelen tot hem in de tempel. En hij genaste zelf. Ja, hij genaste. Want hij heeft nog nooit iemand die tot hem kwam weggestuurd. Hij heeft nog nooit tegen iemand hoeven te zeggen, sorry, maar uw kwaal is te ernstig en ik kan u niet helpen. Hij genas ze, want hij is toch gewillig. Hij is toch de zoon van die God die blinden schenkt het lieflijk licht en die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. Hij is toch die God, de zoon van die God van wie de psalmen dat al getuigen. En nu zien die blinden weer en nu lopen die kreupelen weer. En u kunt zich indenken dat ze blij geweest zijn en dat ze die blijdschap ook uiten en dat die mensen daar in de tempel de Heere danken en met elkaar spreken over het wonder dat ze ontvangen hebben en dat ze in blijdschap die kreupelen die nog nooit gelopen heeft, je ziet hem in je geest, in je gedachten al springen en die blinde die weet zijn ogen de kost te geven bij alles wat hij om zich heen ziet, blijdschap en vreugde. En kennelijk is de Heere Jezus hier op zijn plaats, de koning Israëls. Want hij was niet zoals de Joden dachten, een koning die de strijd tegen de Romeinen zou gaan aanbinden. Maar hij is, en dat heeft de profeet Zacharia ook al gezegd, hij is de koning die zachtmoedig is. En als je de profetie van Zacharia daarnaast legt, dan zie je dat de profeet Zacharia daar nog een ander woord aan toevoegt. Het woord arm. Hij is de arme koning. En wat voor volk hoort er nou bij een arme koning? Ellendigen. En nooddruftigen. Zoals we dat gezongen hebben uit de 72ste psalm. Daar gaat het ook over die koning. En die zal ellendigen. En die zal nooddruftigen verschonen. Die zal aan armen uit genade. Hier heb je ze. Die kreupelen en die blinden. Die zal aan armen uit genade zijn hulpen ter verlossing tonen. Aan hen kan hij wat kwijt. Bij hen kan hij zich de ware Messias betonen. Aan hen kan hij de tekenen van zijn Messiaschap bewijzen. Zoals de Heere Jezus immers een keer tegen de discipelen van Johannes de Doper zei, toen Johannes de Doper in twijfel verkeerde of Jezus nu wel degene was die komen zou, en hij zijn discipelen naar Jezus stuurde. Johannes zat zelf in de gevangenis en kon dus zelf niet gaan. Hij stuurde zijn discipelen met die vraag, Heere, bent u het nu? En Jezus zei tegen de discipelen, ga maar aan jullie meester vertellen wat je hier ziet. En wat je hier hoort, en wat zagen ze? Dit, dat hij blinden genas, en dat hij kreupelen deed lopen, en dat hij doden opwekte. Daarin heeft de Heere bewijs gegeven wie hij is, de beloofde. En nou kunt u zich indenken dat het na die huldiging door de scharen voor de Heer Jezus een verkwikking geweest is om te midden van die kreupelen en die blinden zijn werk te mogen doen. Daar was plaats voor. Die scharen die had allemaal vleeselijke en eigenlijk aardse en wereldse gedachten omtrent de Heer Jezus. En met heel hun hosanna geroep hebben zij er niks van begrepen. Maar die kreupelen en die blinden, die hulpbehoevenden, die hem erbij roepen, die met hun nood tot hem gaan en die hem werk geven, daar voelt hij zich thuis. Die verkopers en die duivenhandelaars en die geldwisselaars, die moesten eruit uit de tempel. Maar deze mensen zijn welkom, want hij is de heiland der armen. En dan blijkt dat er nog anderen in de tempel zijn. Kinderen,
Hoe komen die daar nou? Ja, die zullen toch wel door hun ouders meegenomen zijn, denkt u niet? Al toen hun ouders naar de tempel gingen, hebben ze hun kinderen meegenomen. En ze hebben die ouders ook horen zingen. Die hebben meegemaakt dat die ouders Hosanna riepen. En die hebben gezien dat hun ouders blij waren en takken in hun hand namen. En hun klederen op de weg verspreidden. Ze hebben dat niet begrepen, maar ze vonden het wel prachtig, die kinderen. Zoiets maak je toch niet elke dag mee. En wat gaan kinderen doen? Ja, wat gaan kinderen doen? Die gaan dat nadoen. Kinderen hebben nu eenmaal de neiging om in hun spel de grote mensen te imiteren. En daarom spelen kinderen ook vadertje en moedertje en ziekenhuisje en zustertje en doktertje en al die andere dingen. Dat zien ze de groten doen en dat maakt op de een of andere manier indruk en ze doen dat na. Dat doen jullie toch wel, jongens en meisjes, kinderen? Ja, dat vind je leuk om dat na te spelen. En dan ben je net voor je gevoel ook groot. Nou, ze doen het hier in de tempel ook. Ze hebben een optocht gevormd, die kleintjes. En ze hebben ook een takje opgeraapt, ergens waar die vader en moeder het misschien alweer hebben neergelegd. En ze nemen dat in de hand en ze beginnen ook te roepen, Hosanna, Hosanna. Ze zien de Heer Jezus daar bezig en ze zien die blinde. En die wordt genezen. En die kreupelen, die man die daar zat, die eigenlijk niet eens op zijn eigen gelegenheid naar de tempel had kunnen gaan. Die kan nu overeind komen en die springt. En die kinderen zijn er enthousiast over. Ik denk dat verschillende van die kinderen, verschillende van die straattypen wel hebben gekend. Bij hen op de hoek zat die ene blinde altijd als een bedelaar. En terwijl de grote mensen na zulke mensen voorbij leven, maken die kinderen die op de straat spelen wel eens een praatje met zo'n bedelaar. Met zo'n kreupele. Kinderen hebben die barrières zo nog niet die de ouderen opwerpen. En nu zien ze die mensen die ze altijd gezien hadden, daar op de hoek van de straat of op een pleintje in Jeruzalem. Ineens kunnen ze zien en ineens kunnen ze lopen. En dat steekt die kinderen ook aan met een bepaalde vreugde. En ze uiten die in hun spel. Hosanna! Weet je wat dat betekent? Dat moet je aan zo'n kind niet vragen. Maar ze vonden het fijn om zo te spelen. En dan zijn er nog weer anderen in de tempel. Die het een en ander meemaken. Die het een en ander bekijken op een afstandje. Maar hun gezichten staan strak. En ze schudden hun hoofd. En ze stoten elkaar af en toe aan. En ze laten hun ongenoegen en hun afkering merken. De Joodse leidslieden, een aantal uit hen. Mensen die een hele hoop weten. Mensen die een hele hoop gestudeerd hebben. Mensen die in de boeken, in de heilige boeken thuis zijn. Maar die ondertussen een hart hebben waarin de nijd en de haat tegen de Heer Jezus alsmaar toegenomen is. En vandaag hebben ze weer heel wat grieven erbij gekregen tegen hem. Want denkt u dat ze hem dat in dank hebben afgenomen, dat hij de tempel reinigde? Ze hebben goed aangevoeld dat hij daarin ook hun beleid. Zij hadden voor de zuiverheid en de heiligheid van de tempel te waken immers. Maar Jezus heeft door zijn gedrag van de tempelreiniging hun beleid afgekeurd en onder kritiek gesteld. Dat hebben ze goed gevoeld. En wat hen ook steekt, is dat die bedelaars allemaal door hem geholpen worden. Want daarin voelen ze ook een stuk kritiek naar hen toe. Zij hadden voor die mensen moeten zorgen. Zij die de wet zo weten te handhaven, hebben toch ook in de wet wel gelezen dat de Heere gezegd had in het Oude Testament al, dat er onder Israël geen bedelaars mochten voorkomen. Hadden zij wat aan moeten doen? zodat die mensen toch onderhouden werden. Van mijn part van met gemeenschapsgelden, maar niet dat ze er op die manier aan moesten komen. Door hun hand op te houden en een medelijden op te wekken. Ze hebben gevoeld dat dat ook een stuk kritiek op hun beleid was. En natuurlijk de invloed die hij ondertussen heeft op de scharen. Die mensen die zo enthousiast geroepen hebben toen hij Jeruzalem binnentrok. Als dat zo doorgaat, dan zullen zij straks al hun invloed bij het volk kwijtraken. En dan zal het met hun positie gedaan zijn. Maar hoezeer die grieven ook bij hen leven, ze voelen eigenlijk allemaal wel aan dat ze daar niet zoveel van kunnen zeggen. Kunnen ze het Jezus kwalijk nemen, dat die blinden het licht in hun ogen geeft? Nee. Kunnen ze het Jezus kwalijk nemen dat hij voor de eer van de tempel opkomt als zij het niet doen? Nee, eigenlijk moeten ze hem in hun geweten gelijk geven. Nee, ze kunnen over die dingen eigenlijk niet spreken. Maar ha, ze hebben nu een ander argument. En dat ontlenen ze aan het gedrag van die spelende kinderen. En ze zeggen tegen Jezus, hoort u dat wel? Hoort u wel wat zij zeggen? En laat u ze gewoon hun gang gaan? Kinderen die de tempel ontreinigen door een spelletje te doen en een psalmwoord te citeren. Hosanna, psalm 118. Ah, daar vallen ze over. Dat kinderen spelend in de tempel de Bijbel citeren. Terwijl ze duivenverkopers en geldwisselaars er allemaal toegelaten hadden. Maar hier proberen ze de Heer Jezus een hak mee te zetten. Hoort gij wel wat deze zeggen? Wat zal de Heer Jezus dan antwoorden? Zoals hij al zo vaak gedaan heeft, zal hij ook nu antwoorden met de schriften. Want daar leeft zijn geest in, voortdurend. Hij is altijd met de schrift bezig geweest. Hij heeft het woord van God in zijn hart opgeborgen. En hij leeft bij wat de Heere geopenbaard heeft. En toen hij die kinderen hoorde zingen, stond hem al iets uit de schrift voor de geest. Een woord uit de 8e psalm. En als de overpriesters een kritische vraag stellen, hoort gij wel wat deze zeggen? Dan hoeft de Heer Jezus niet naar een tekst of naar een antwoord te zoeken. Dan weet hij direct het antwoord dat hij geven moet. En dan citeert hij uit de 8e psalm. U kent die 8e psalm wel. Een psalm waarin bezongen wordt de majesteit en de grootheid van de schepper. Allerlei dingen uit de schepping worden daar naar voren gebracht. En daarin spreekt de dichter zijn bewondering uit voor de werken van Gods handen en voor alles wat de Heere gedaan heeft in schepping en onderhouding. En hij heeft gezien, David, de dichter van die psalm, dat ook kinderen van die heerlijkheid zingen. En David heeft ze gehoord. In Bethlehem in zijn tijd deden ze dat kennelijk ook. Dat kinderen hun stem gebruiken en hun liederen zingen en hun gebed opzenden, waarin zij Gods grootheid aanbidden, waarin ze Gods grootheid bezingen, waarin ze de Heere aanroepen. En David heeft het zelfs meegemaakt, en zo staat het letterlijk in die 8e psalm, dat grote mensen en vooral kritische mensen en vooral mensen met een boos hart, wraakgierige mensen, door die kinderstemmen wel eens tot zwijgen, tot beschaming gebracht zijn. Die woorden citeert Jezus. Alleen hij gebruikt niet de Hebreeuwse tekst. Hij gebruikt de Griekse vertaling. En die luidt enigszins anders dan zoals die in de 8e psalm in het Oude Testament terug te vinden is. Daar gaat het over die wraakgierige die door dat kinderlied en die kinderspraak verstomde. Maar in die Griekse vertaling wordt het weergegeven zoals wij het in onze tekst ook vinden. Hebt gij nooit gelezen uit de mond der jonge kinderen en der zuigelingen? Hebt gij uw lof toebereid? Dat is nog weer een ander effect van datgene wat die kinderen zeggen. Niet alleen wordt daar de mond van tegensprekers wel eens door gestopt, maar daar wordt ook Gods lof in bereid. Door de mond van kinderen. Uit de mond van zuigelingen zelfs. En nu toegegeven, kinderen waren in de Bijbelse tijd langer een zuigeling dan in onze tijd. Maar zuigelingen zijn per definitie toch kleintjes, nietwaar? Zuigelingen zijn per definitie kinderen waarvan je het taaltje nog niet eens verstaan kunt. Misschien een moeder wel. Die kan dat kromme praten van zo'n kleintje wel volgen. Maar een vreemdeling, wat zegt hij nou? Kun je er niet veel van maken. En David zegt, en Davids zoon haalt het aan. Tussen al die kinderpraten, tussen al datgene wat die kleintjes zeggen, misschien wel onverstaanbaar voor een ander, zit toch het een en ander waarin God lof toebereid wordt. En dat kinderlied is voor God van meer waarde dan veel praat van grote mensen. Want wat voor lof krijgt God nu uit de mond van die overpriesters? Wat voor lof krijgt de Heer nou uit die mond van de Farizeeën, die daar staan met een zuur gezicht en met hele bekrompen gedachten. En ze zouden zelf die 8e psalm nog maar eens moeten opzoeken en nalezen. Met de vraag of zij misschien ook bij die wraakgierigen behoren waar het in die psalm over gaat. U zegt, maar wil de Heere Jezus daar nou mee zeggen dat alles wat kinderen doen goed is en dat alles wat kinderen doen de Heere welgevallig is en dat alle kinderen en alle kinderpraat de Heere lof toebereidt? Nee, natuurlijk niet. God weet ook wel, en dat ziet de Heere Jezus hier ook wel, dat de kinderen een spel spelen. En dat ze, ja, godsdienstige dingen gebruiken om een spel mee te spelen, zoals kinderen soms af en toe ook kerkjes spelen. De Heere Jezus weet dat natuurlijk ook wel. Maar hij wil maar zeggen, wees voorzichtig. Kijk uit wat je doet. Je kunt mij wel vragen, hoort gij wel wat deze zeggen? Ja, ja, maar weet u wat daar voor God voor waarde voor is? Kunt u zonder meer alles afschrijven wat kinderen doen, alsof de Heere daar geen behagen in heeft? Wees voorzichtig. Wees voorzichtig met hoe kinderen zich soms uiten. Hoe kinderen soms spreken over de Heere en over het dienen en liefhebben van de Heere. Daar kon echt wel eens wat van God in zitten. Echt. Iets waarin hij verheerlijkt wordt. Iets waar de Heere echt vreugde aan beleeft. Meer dan aan de godsdienst van vele groten. Want soms hebben kinderen wel degelijk geloof. Kinderlijk. En wel degelijk echte vroomheid. En wel degelijk echte liefde voor de Heere en zijn dienst. Vergis u daarom niet. Denk maar eens aan die tekst uit Psalm 8. En wat zegt ons dit dan, gemeente? Wat boodschap ligt er nu voor ons in deze woorden? In de eerste plaats dit. Hier wordt toch iets gezegd over de grote waarde van een christelijke en godzalige opvoeding. En dat zie ik in deze geschiedenis eigenlijk in twee etappes of in twee fasen gebeuren. Ik kinderen zijn in de tempel. En ik vroeg al, hoe komen ze daar? Daar gaat een kind niet uit zichzelf naartoe. Dat is ook geen plek om te gaan spelen voor een kind. Dat kun je er wel aannemen dat die kinderen, als ze tegen de moeder zeggen, ik ga naar de tempel. Dat die moeder zegt, joh, daar moet je zo niet naartoe. Gaan we met elkaar naartoe. Nou, zo zijn ze er ongetwijfeld gekomen. Met elkaar, met hun ouders mee, naar Gods huis. En dan laat ik helemaal die motieven van die ouders even voorbij gaan. Ze zijn door hun ouders meegenomen naar Gods huis. En zo hoort het. Zo hoort het. Zodra dat kan, hoort een kind in de kerk. Want God heeft ook voor die kinderen een woord. Misschien maar één woord. En misschien moet u thuisgekomen dat woord eerst nog vertalen ook. Maar de Heere heeft ook voor kinderen dat woord. Kinderen moeten toch ook zalig worden? Wanneer? Ze oud worden? U weet toch niet of ze oud worden? Kinderen moeten toch ook de Heere leren kennen? Wanneer? Die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Kinderen gaan toch ook verloren buiten Gods genade om? Ze moeten toch ook gered worden? Ze moeten dus ook het evangelie van die reddende genade horen. En u kunt wel zeggen, ja, die kinderen begrijpen niet alles, dat weet ik ook wel. Ik kan ook nooit op het niveau consequent van een 4- of 5-jarige staan te preken. Want dan zegt u, oh, het was een zondagsschoolverhaaltje. En dan heb u nog gelijk ook. Maar u neemt die kinderen toch mee naar huis. En dan kan de preek toch een vervolg krijgen. Dan kan de kerkdienst toch in een huiselijke sfeer verder verzorgd worden. En dan kunt u wel, met uw grote mensenverstand, vertalen wat zo'n kind niet begreep. Maar die kinderen horen er wel bij. Omdat zij ook wedergeboren moeten worden. En omdat zij ook Gods geest nodig hebben. En dat kan thuis gebeuren, dat wonder. Dat kan op de zondagsschool gebeuren. Dat kan ook op de plek waar het woord ambtelijk verkondigd wordt gebeuren. Voor kinderen geldt ook, gemeente. Het geloof is uit het gehoor. Dus dat is één aspect van de waarde van een christelijke en godzalige opvoeding. Neem ze nou maar mee. Misschien draaien ze wel eens een beetje in de kerken. Misschien zitten ze wel eens een beetje onrustig. Nou, daar weet u wel raad op, hoop ik. In ieder geval, neem ze mee. En het tweede, wat hier eigenlijk ook met ditzelfde onderdeel te maken heeft, dat is dat kinderen het voorbeeld van de ouders volgen. Kinderen doen die ouders na, we hebben dat gezien. Ze hebben die ouders Hosanna horen roepen en zij roepen het nou ook. Zoals ze in vele opzichten de ouders imiteren. Maar dan moeten ze natuurlijk wel een voorbeeld hebben, die kinderen. En zullen ze het goed doen, dan moeten ze in hun ouders een goed voorbeeld hebben. Dat deze kinderen Hosanna roepen, dat is omdat papa en mama het ook deden. Doet u dat ook? En doet u dat in oprechtheid? Niet zoals die scharen. Hosanna, dat is als het ware de gezalfde des Heren verwelkomen. Hij komt, en nou heten we hem welkom. De Heren komt tot ons in het evangelie, in de prediking. En we zijn er dankbaar voor dat de Heere nog tot ons komt. Hebt u de Heiland, hebt u de Heere, hebt u Gods genade in Christus wel eens hartelijk verwelkomd in uw leven. En het als een wonder beleefd, de Heere zag op mij neder. En weten uw kinderen daarvan? Hebben ze dat wel eens aan u gezien? Nee, laat het dan geen taal der lippen blijven, maar taal van het hart worden, zodat een ander er ook jaloers op gemaakt kan worden. En dan is het helemaal niks erg als die kinderen kerkje spelen. Veel beter is dat ze pief, paf, poef zeggen en de televisie naspelen. schiet je dood. Je zou ervan huiveren als je een driejarige of vierjarige die amper zeggen kan zulke talen hoort spreken. Waar leren ze dat? Waar leren ze dat? Denkt u eraan dat kinderen voorbeelden nadoen? Denkt u eraan? Dan hebben ze goede voorbeelden. Dat zou tot zegen zijn als onze opvoeding die we de kinderen geven niet alleen maar bestaat uit woorden, maar uit daden. Voorbeelden trekken. Laten ze toch het goede in ouders en in ouderen in het algemeen zien. En dan in de tweede plaats, gemeente, God werkt kennelijk ook, en dat andere conclusie is uit de woorden van de Heere Jezus niet mogelijk. God werkt kennelijk ook in kinderharten. En dat heeft grote gevolgen. Wat de Heere Jezus hier zegt met een beroep op Psalm 8, dat wil eigenlijk zeggen, wees u maar voorzichtig met wat kinderen zeggen. Niet dat alles van waarde is. En niet dat je bij alles wat die kinderen zeggen gelijk moet denken dat ze bekeerd zijn en dat ze de Heere nou vrezen. Er is veel namaak, veel imitatie. Dat hoort er nu eenmaal bij. Maar zeg nou niet, het is allemaal nog niks. Er is kinderlijk geloof ook. Wij leren onze kinderen bidden om een nieuw hart. We leren onze kinderen bidden om een nieuw hart. Geloven we dat God dat gebed, als ze dat nou bidden, verhoren wil? En geloven we ook dat de Heere het in sommige gevallen misschien verhoord heeft? Daarom, wees voorzichtig. Leer er dit uit. Als de Heere Jezus speciaal over kinderen en zuigelingen zelfs spreekt, dan ligt daar een rijke vertroosting in, want zoals hij dat zelf ook een keer bewezen heeft, hij wil ook kinderen welkom heten. Die bedelaars, die kreupelen, die lammen, die waren welkom. En als die moeders hun kinderen bij Jezus brengen en de discipelen zeggen, nee, voor kinderen is bij de Heere Jezus geen plaats, dan zegt de Heere Jezus, laat de kinderen tot mij komen. En verhindert ze niet. Sta ze niet in de weg. Ze zijn ook welkom bij hem. En hij ontvangt ze. En hij legt de handen op ze in die geschiedenis. En hij omarmt ze, zelfs dat. Hij drukt ze aan zijn hart. Er is wel degelijk voor uw kleintjes plaats bij de Heere. En u kunt er nooit te vroeg mee naar hem toe gaan. Maar wee ons als we ze in de weg staan. En als we ze verhinderen. Laat dat nou moed geven. Als u denkt aan de toekomst en aan de tijd die we beleven en allerlei vragen komen dan boven. Hoe zullen onze kinderen het nog eens maken en wat zullen ze allemaal nog hebben mee te maken in deze boze tijd. Laat dit moed geven. Er is plaats voor hen bij de Heer Jezus. Bij hun schepper die ook hun redder wil zijn. Breng ze bij hem. God is gewillig om in hen te werken. Hij heeft het vanmorgen ook nog weer klaarlijk betoond in de bediening van het sacrament van de heilige doop. Als hij toch zijn hand uitstrekte naar William. Zoals hij zijn hand uitstrekt naar elk kind dat voor zijn aangezicht gebracht wordt bij het doopvond. En zoals hij zijn handen uitstrekt naar zovelen in deze wereld. En hij bereidt zijn lof uit monden van kinderen ook. Er is straks in de hemel ook een grote schaar van kinderen. En Johannes heeft het gezien toen hij het visioen van de wederopstanding der doden zag. En ik zag de doden, groot en klein. Ook de klein. Staande voor God. En hier op aarde kan zo'n kind ook nog wel eens, zoals Psalm 8 zegt, een grote beschamen. En de mond van een tegenspreker stoppen. En dan nog een toepassing van meer algemene aard, gemeente. Niet zozeer betrokken op opvoeding en al die zaken. Maar je ziet in deze geschiedenis ook voor wie de koning waarde heeft. Voor wie heeft de koning, de echte koning, die op een ezelsveulen de stad binnentrok, voor wie heeft deze koning Israëls nou waarde? Voor bedelaars en voor kinderen. Wie hadden er baat bij zijn komst? Die kreupelen en die blinden. En wie verheugen zich over zijn komst? Ook die kinderen. Nou, geestelijk is dat net eender. Trek nu de lijnen maar door. Wie ziet er nou wat in de koning Israëls? Voor wie heeft de Heere waarde gekregen? Hoe geeft de Heere zichzelf waarde en betekenis? Heeft hij waarde, heeft hij betekenis voor iemand die alles nog heeft? Voor iemand die alles nog weet? Voor iemand die het allemaal zo goed op een rijtje heeft staan? Heeft hij betekenis voor de rijken die aan geen ding gebrek hebben? Natuurlijk niet, die zijn voldaan met wat ze hebben. Die zijn voldaan met hun aardse bezittingen. Die zijn voldaan met hun godsdienstige bezittingen. Die zijn voldaan met hun eigen gerechtigheid. Kijk maar naar die overpriesters en die schriftgeleerden. Die zien niets in hem. Er is voor hem, bij hen, geen plaats. Integendeel. Voor wie heeft hij dan waarde? Voor die mensen die nergens anders meer hulp konden vinden. En die nu, en daar zie je zo'n blinde gaan, met zijn stokje door de straat. Hij heeft gehoord dat Jezus in de tempel is. En daar zie je zo'n lamme, zo'n verminkte, die niet lopen kan, aan zijn vriend vragen of aan zijn buurman vragen. Zou je me in de tempel willen brengen? Help me alsjeblieft, ondersteun me. En die gans hulpeloos tot hem gevloden komen. Hulpbehoevenden. Mensen voor wie een ander niet zorgt. En mensen die zichzelf ook niet meer kunnen redden. En voor zichzelf ook niet meer kunnen zorgen. En die dat hebben ingezien. En die leeg zijn. En arm. En als hij dan komt, dan gaat er wat leven in hun hart. Als ze van hem horen, dan komt er een begeerte in hun ziel. Om hem te mogen ontmoeten. Om van hem te mogen ontvangen wat ze in hun armoede en in hun gebrek nodig hebben. Wie heeft er belang bij de zaligmaker? Iemand die zich leerde kennen als een schuldige, als een verlorene, als een zondaar. Voor wie is het evangelie van de gekruisigde en de opgestane zaligmaker? Het evangelie, de goede boodschap. Nou, voor diegene immers die van alles beroofd is. En die berooid aan de kant van de weg is terechtgekomen. En zulken ontvangt hij. Zulken helpt hij. Nog altijd. Hij genas dezelfde. Ga dan maar tot hem. Nooddruftigen zal hij verschonen. En dan die kinderen. En dan denk ik aan een woord dat de Heer Jezus gesproken heeft naar aanleiding van het moment dat die kinderen tot hem gebracht werden. Derzulken is het koninkrijk der hemelen. En zo heeft Jezus dat meer gezegd. Indien ge u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, ge zult het koninkrijk Gods niet zien. Voor wie heeft de Heer Jezus betekenis gekregen? Waarde. Wie vlucht er tot hem? Wie zoekt er wat bij hem? Wie vindt er wat bij hem? Degene die geworden zijn als een kind. Hun eigen wijsheid kwijtgeraakt. Die hun afhankelijkheid inleven. Want het kenmerk van een kind, van een kleintje, is zijn afhankelijkheid. Hoe vaak op de dag komt zo'n kleintje niet naar zijn moeder toe. Wil u me eens helpen? Mag ik dit? Enzovoort, enzovoort. Afhankelijkheid. Dat is het bewijs. Om van een zuigeling nog maar te zwijgen. Want dan weet iedereen zonder meer van dat zo'n kind niets zou zijn zonder zijn moeder. Afhankelijke. Mensen die zelf niks hebben en die ook niet voor iets kunnen zorgen. Voor bedelaars en voor kinderen heeft de Heer betekenis. Dus zullen we toch ook zo'n bedelaar moeten zijn, gemeente? Zullen we toch als een kindeke moeten zijn? Willen wij hem leren kennen? En willen we uit hem leren leven? Nou, ziet u al waarde in deze koning? Of staat u naast die fariseeën en die tollen en die schriftgeleerden? Staat u met uw eigen hebben en houden daar nog aan de kant? Met uw eigen gerechtigheid? Voldaan in uzelf? Amen. We zingen Psalm 8, het tweede vers. Laten wij samen danken. Barmhartige en genadige God, wij zeggen uw grote naam dank dat ook deze dingen in het evangelie staan. En dat de Bijbel ook een boek voor kinderen is. En voor ouders die een taak hebben ten opzichte van die kinderen. Heere, geef dat het onderwijs dat we vanmorgen ontvingen geheiligd mag worden aan ons hart en dat het vrucht mag dragen. En bovenal dat jongeren en ouderen het mogen leren om waarde te zien in deze zaligmaker. Deze zaligmaker die waarde heeft, maar voor van wie de waarde eigenlijk pas gezien wordt en de betekenis pas echt werkelijkheid wordt. Als we zelf bedelaar werden. Of als gij ons door uw Heilige Geest die diepe afhankelijkheid leerde waarin een kind leeft. We bidden van u, Heere, wilt gegeven dat die vruchten er ook mogen zijn. En dat we door uw genade, door de onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest, zo voor het eerst of opnieuw bij u, o Heiland, mogen schuilen. Denk aan ons. Denk aan ons het verdere van deze dag en breng ons ook vanavond nog weer samen om Jezus wil. Amen. Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen?
ongeacht met uw Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.